We hadden de hoop op een goed weekend al opgegeven. Een zaterdag met slechts 2 competitiewedstrijden? Nee, dat kon niet de voorbode van iets moois worden. Maar kijk, diezelfde zaterdag nog beleefden Romelu Lukaku en Cristiano Ronaldo prachtige homecomings, gevolgd door een zondag vol emotie, sfeer en goals. Een 7-klapper in het Astridpark begon. Back to the old days. Welkom bij Shotcast.
Dat is een goede voorzet van Aken met de goal.
Dag Gert.
Dag Guillaume.
Zeg Gert, we zijn nog niet begonnen en ik vrees dat ik mij al ga moeten corrigeren.
Oei.
Ja, ik denk dat we dat niet meer mogen zeggen, Astridpark.
Het Lottopark is het.
Ja, Lottopark, want ik ben tegenwoordig zelfs niet meer mee. En vooral omdat wij in onze mailbox meer en meer mails krijgen van mensen van een club uit eerste klasse. Die zeggen van, ja, we moeten echt alstublieft de juiste naam van ons stadion gebruiken. En ik kijk meteen naar Janko, want hij is eigenlijk de man die mails ontvangt.
Ja, ik krijg die ook als er op de site of in de kranten een foutje wordt gemaakt. Dan krijgen wij mails van ploegen zoals, wie is er al geweest, Zulte Waregem en Genk. Die voetballen tegenwoordig in de CGK-arena en de Elindus-arena.
Ja, en die mailen dan echt om te zeggen van, we moeten echt gebruiken, je moet meegaan in
die vragen echt vriendelijk. Ja.
En jij pas je daar dan aan.
Ja, dat is een officieel naam van het stadion, dus dat moeten we dat wel doen. Hè.
Ja, dus vanaf nu zeggen we ook niet meer Sclessin, maar Maurice Dufresne Stadion.
Eigenlijk zou dat moeten, maar ja, er zal iets minder geld mee gemoeid zijn waarschijnlijk.
Dat is wel een dingetje, hè. Logo's en stadionnamen. Ja, logo's hebben dat ook, ja. Want uw goede pennenvriend Stijn van Bever heeft niet naar u, maar wel naar ons, naar Guillaume en mij, een mailtje gestuurd om te zeggen dat het logo van de Pro League op de site
als het echt belangrijk wordt,
moet worden.
Nee, het was niet het logo van de Pro League, maar van,
van de Pro Assist.
Pro Assist,
ja,
en de topschutter.
Ah, ja, maar dus dat is waarschijnlijk een sponsor mee gemoeid.
Ja, en ik vind dat heel raar, want wij geven de topschutters en de assistkoning niet op onze website. Dus ik vraag me af naar welke site dat hij refereert.
Misschien een hint dat we die wel moeten geven in de toekomst.
Misschien wel, ja. Bon, Janko, hallo trouwens.
Dag meneer Mabe.
Ja, daarover. Maar waarom doe je dat altijd? Want als ik u bel of ik zie u, zegt hij altijd heel opgewekt, dag meneer Mabe. En dat doet mij nog een beetje ouder voelen dan ik eigenlijk al ben.
Ten eerste hou ik wel van alliteratie. En daarnaast, ja, gewoon Stefan Smit heeft dat hier ook eens gezegd tijdens de competitie special. Okay. Dat je toch zo enige grandeur over hebt.
Oké.
Okay. Vandaar.
Oké, okay. Ik denk dat er iets minder grandeur mee te moeien was deze ochtend. Want we zijn hier echt super vroeg, 7:30.
Nee. Wij waren hier om 7:30.
Ja. Op mijn vraag, omdat ik straks een meeting heb van, hou je vast, van 9 tot 6.
Dus, oeh.
Ja. dus daarom nemen we vroeger op. En er was één iemand door de file te laat. Zijn de ondergetekende.
Ja, inderdaad.
Ja, en ik kwam hier toe, verontschuldigend en dergelijke. En de eerste reactie van de grote Gert Gijs was...
Oh. Dat weet ik al niet meer.
Waar zijn die koffiekoeken?
Ja. Nee, niet waar zijn de koffiekoeken. Maar als je te laat bent door het file, is het omdat je waarschijnlijk te laat vertrokken bent.
Ja, dat is zo. Ja.
Dus bekakter kon het ook.
Ja, maar nee, sorry. Als Lamkelzee een kwartier te laat is, dan maken wij daar artikels over.
Lamkelzee woonde op 500 meter van het stadion en kwam te voet.
Ik ben een beetje de Lamkelzee van de aflevering.
Oké, goed. We gaan overschakelen naar echt iets interessants. De eerste shotcast na de interlandbreak. Elke week vragen onze vrienden van Bewin zich af wat er te onthouden valt van het competitieweekend. En wij geven hen maar wat graag het antwoord. Bon, sfeer is al goed, heb ik zo ondervonden. En het is vooral niet dat al iedereen op mijn kap zit. Maar Anderlecht KV Mechelen, 7-2. Gert, ooit al meegemaakt, live?
Een 7-2 niet. Maar mijn allereerste wedstrijd als journalist in Belgische eerste klasse was een 6-0 in het Astridpark, wat we niet meer mogen zeggen, maar toen nog wel.
Niet meer mogen zeggen, maar toen nog wel.
En toen was het nog het constant van de Stokstadion. Dat was een 6-0 op tweede kerstdag, Anderlecht-Lierse was dat. Ik ging een week later mee op winterstage met Lierse en zeiden van ja, we moeten toch al eens een keer een match van Lierse. 6-0. Erik van Meijer een paar dagen later buiten en Trond Soljet heeft toen overgenomen en ze erin gaan. Erik van Meijer is toen niet ontslagen, hij is toen op een andere plek in de organisatie gezet.
Een van de 58 keren.
Ja, inderdaad.
Dus maar dat is echt al een match die dateert uit de middeleeuwen.
2010 was dat.
Ja. Oké, 2010 nog, dat valt nog mee. Nu, 7-2, het blijft uniek. Dat is heel raar om te zeggen, na een speelweekend waar dat er ook een 6-1 geweest is.
Dat was ook al redelijk straf. Hoe verliep de match eigenlijk? Want als je puur naar de uitslag kijkt, dan denk je, oh, Walkover Anderlecht, easy.
Ja, het was eigenlijk een beetje vreemd, want in de eerste helft was het eigenlijk een goede wedstrijd, gelijk opgaand. Eigenlijk zelfs nog wat voordeel voor KV Mechelen. Op dat moment speelde KV Mechelen goed compact gesloten. En dan zie je, zoals Ludo van der Wal, onze chef voetbal, ook vandaag in zijn stuk schrijft. En dat is ook zo.
In het nieuwsblad.
Anderlecht het moeilijk heeft tegen een gesloten ploeg. Maar vanaf dat die gesloten ploeg een beetje ruimte geeft, dan kunnen ze ook fantastisch goed met die ruimte omgaan. En dat was dan het geval de tweede helft. Ineens waren 5 minuten bezig, doelpunten, een paar doelpunten kort op achter elkaar. Ineens was er zoveel ruimte. KV Mechelen viel, dat was ineens los zand. Echt heel raar tijdens de rust. Ik zag zelfs nog ergens iemand op Twitter, een fan van Anderlecht, tijdens de rust zeggen, amai, dit Anderlecht is nu toch best zwak. Mijn pa is gaan wandelen. Als hem niet meer terugkomt, Anderlecht, het is jullie schuld. Ja. Dus, het verschil was wel echt enorm tussen die twee helften.
Ja. Alles lukte nog echt. Hè? Want er was eigenlijk zo één actieve Hashimeru, die dan zo aan de rand van een 16 trapte. En dat is eigenlijk zo de enige aanval waar er zo geen heel knappe combinatie uit voortvloeide. Ik denk dat Astrid Zeemana toen ook zei trouwens.
Oké. Maar zoals je ook zei, KV Mechelen, eerste helft, perfect tactisch plan, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Tweede helft komt er dan wat ruimte en dat ligt dan aan verdedigende foutjes, Janko?
Ten eerste verdedigende foutjes en ook gewoon, die kopjes gingen ook volledig naar beneden na die eerste tegengoal. Het zakte volledig weg en over die verdedigende foutjes, ik heb eens opgezocht, KV Mechelen heeft dit seizoen al elke wedstrijd een tegengoal gekregen. Dat is al vervelend.
Nog maar 7 matchen, dus zo van nog.
Dat is toch wel stevig, vind je dat. Ja. Maar het is al in totaal van 6 februari geleden dat KV Mechelen de 0 heeft weten te houden. Dus het is al 22 wedstrijden op een rij dat ze telkens een goal tegenkrijgen. Dus dan denk ik dat er toch wel iets schort aan uw verdediging.
Ja, en het is echt heel moeilijk, denk ik, zowel voor ons als voor de staf, om de vingers erop te leggen. Want de ploeg die nu verloor, is bijna dezelfde basisploeg als de ploeg die Union versloeg. Na heel vroeg 0-1 achtergekomen te zijn, makkelijk eigenlijk met 3-1 zeer dominant gewonnen. Antwerp verslagen op de openingsspeeldag. Dus ja, het is echt vaak wit of zwart. En ik denk dat Wouter Frank daar zot van komt.
Ja, het is eerlijk gezegd, want het is eigenlijk dezelfde ploeg als vorig jaar. Vorig jaar, na die zwakke start, toch zich sterker pakt. En dan nu dit. Ja, hoe moet je zich voelen, Wouter Frank?
Ja, dat is ook, Wouter Frank is ook zo een van die nieuwe reizende sterren aan het firmament van het trainerschap. Die ook al aardig wat gof gemaakt is door verschillende ploegen. En een van die ploegen die elk jaar terugkomt, omdat ze elk jaar van coach wisselen, is Sint-Truiden. Wouter Franken is een Truienaar, heeft ook 8 jaar bij Sint-Truiden gespeeld in het begin van zijn carrière. STVV weet dat en speelt dat graag op in. En net als de voorbije jaren hebben ze ook afgelopen zomer hem gepolst met de vraag van, wilde jij, ik denk, Peter Maas bij ons komen opvolgen om het seizoen hier te starten. En je zou denken van, het verschil tussen STVV en KV Mechelen op dit moment is sportief beduidend, dus daar gaat hij niet op in. Maar hij overweegt dat altijd wel. Hij heeft redelijk snel wel gezegd van, ik ga dat niet doen. Maar hij denkt er altijd eens over na. En als ik nu zo bezig zie, denk ik van, je zit daar bij een KV Mechelen, waar het bestuur echt gigantische ambities heeft. Maar je had daar Vinicius Souza, die niet echt een fantastische verdediger is. De enigste versterking is een nieuwe middenvelder. Hugo Kuipers is nu ook, na een heel goede start met Ferdi Druijf samen, is nu ook weer niet de dragende spits. Dus ja, de aanwervingen zijn niet zo navenant aan de ambities, verwachtingen. En als coach moet je daar ook wel zot van worden, denk ik.
Ja. Ik weet gewoon niet hoe dat Sint-Truiden een betere stap was geweest.
Nee, dat denk ik niet.
Dat ze daar meer kwaliteit hebben. Het is trouwens ook wel grappig dat je dat zegt van die Sint-Truiden-man. Want ik dacht dat Wouter Frank had zo'n Genkman was. Mm-hmm. Alleen
in mijn hoofd is dan een Gentman. Omdat hij ook, denk ik, in de periode dat ik meest voetbal volgde, bij Gent speelde. Dus ik denk zo, Wouter Franken is Gent. En dan las ik dat zo van, die komt eigenlijk uit Sint-Truiden.
Voor mij is dat toch Sint-Truiden. Dat is hier toch de generatie.
Ja, generatie, kloof je.
Verschilletjes. Ja. Zelfs 3 jaar verschil met u. Dat kan verschil maken. En ik heb hem bij Sint-Truiden wel zien spelen.
Dat was dan echt in zijn jongere jaren.
Ja.
Ja. Gaat er vanaf nu ook meneer Gijssen zeggen tegen hem? Of
dat allitereert zo.
Gert Gijssen is al...
Oké. Gert Gijssen is al meer dan voldoende. Goed, Anderlecht. Best wel vallig, maar goede prestatie op Genk. Nu een uitmuntende tweede helft tegen KV Mechelen. Ja, met dank aan wie? Compagnie, Zirkzee, Kouame, die speelde en twee keer scoorde. Zeg het maar, Gert.
Ja, als ik een beetje een iets verrassendere keuze moet maken in die ploeg van Anderlecht.
Ja. Dat is echt zo'n hipsterkeuze.
Ja, nee, maar ik vond gewoon... ik had gewoon gisteren ook genoteerd. Ik vond gewoon Christopher Olsen viel mij op. In goede zin. De eerste helft niet. Zoals de rest heel Anderlecht had hij moeite met overtal van KV Mechelen op dat moment op middenveld zelfs. Ja. Hij kwam daar toen niet aan te pas, maar in de tweede helft liet hij toch bij Vlagen zien waarom dat hij international is en zo. Ja. Een mooie assist ook. Die is mij wel, allee, om dat Nico wat mee te noemen, ja, die twee keer gescoord heeft.
Direct mijn keuze. Is,
binnen de scoutingswereld denk ik ook van alle transfers die Anderlecht gedaan heeft, denk ik dat de naam Christopher Olsen was degene waar dat ik het vaakst bij hoorde van, Anderlecht is er geslaagd om die te halen. Ja. Dat was wel een gegeerd persoon, die ook een paar miljoentjes kostte, nu ook niet gigantisch veel. Maar wel zoiets van, dit was wel een van de uitblinkers op het EK. En natuurlijk, die contacten zullen al dateren van voor het EK. Die deal was ook redelijk snel beklonken na het EK. Dus dat is misschien hetgeen waar de beste transfer van Anderlecht, zowel qua handelen, qua ontdekking, als qua eindresultaat.
Ja, ik zie er ook wel heel graag bezig, die Olsen.
Okay.
Bij Flair durft niet zijn bal weer uitspelen. Dat hebben ze toch al een tijd gemist bij Anderlecht.
Dat klopt. Maar hij zei dus dat Gert Gijs nu een tunder gestolen heeft, want hij wou Kouame kiezen als draaischijf.
Nee, klopt. Inderdaad, die was al goed ingevallen tegen Genk, Kouame. Maar nu tegen KV Mechelen, vooral na rust met zijn twee goals, ook weer heel sterk. En dat zit gewoon wel goed qua spitsen op Anderlecht nu. Raman laat goede dingen zien.
Dat is echt iets wat iemand twee maanden geleden nooit zou gezegd hebben.
Ja, nee, maar ze hebben toch keuze. Als je dan ziet dat ze als tweede spits ook nog Refailov en Verscharen en zo kunnen zetten.
Wat ik mij nu afvraag eigenlijk is... Nee, je hebt Kouame nu. Uh-huh. Een maand geleden stonden we hier te zeggen dat Zirkzee de man ging worden dit seizoen van Anderlecht.
Zou jij hier te zeggen?
Ja, ik. Ja,
nee,
inderdaad.
Maar nu
zit hij op de bank en speelt Kouame en scoort hij twee keer. Dus allee, pas op, Zirkzee valt in, scoort en geeft ook een assist. Hè, dus,
Ja, inderdaad. Maar het was toen ook, ik denk, na die twee goals tegen Cirkelen van Zirkzee. En had Ludo van de Wallen, onze chef voetbal, ook een commentaar geschreven.
Je moet niet per se altijd Ludo met automatisch van de Wallen aanvullen. De mensen weten ondertussen wie dat Ludo is.
Ja. Ik ben ook Ludo van ergens anders. Hè.
Als we zeggen Ludo, dan is het Ludo van de Wallen. Laten we dat afspreken.
Oké, meneer Mabe.
Nee, ja, maar wat had meneer Van der Wallen geschreven in zijn commentaar?
Toen ook in zijn commentaar dat Zirkzee eigenlijk zijn minpunt was dat hij het niet altijd even serieus opneemt. Dat in de jeugd van Bayern München ook wel een probleem was dat ze soms iets te makkelijk gingen en zo, dat wat nonchalant werd. En misschien dat nu bij Anderlecht ook wel een probleem was.
Dat zijn gissingen, hè, dus...
Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat Compagnie hem daarom is naast de ploeg te zitten, dat Kouame misschien gewoon beter was op training. En misschien heeft hem dat ook wel getriggerd. En als je dan ziet hoe hij invalt, knap een assist in die goal... Ja, ik kan alleen maar goed zijn voor hem, denk ik.
Ja. Over Kouame, daar een leuk weetje over?
Leuk weetje, dat vooral een heel groot talent is geweest in Italië. Hè. Op een gegeven moment bij Genoa was hij 22 miljoen euro waard, volgens de transfermarkt. Werd toen gelinkt aan Juventus onder meer, ploeg naar de Premier League en zo. Is toen niet doorgegaan en heeft een heel zware knieblessure opgelopen, zijn kruisbanden gescheurd. Die zijn een beetje bergaf gegaan en Anderlecht heeft hem nu toch weten te huren van Fiorentina. Wel zonder aankoopoptie, omdat ze blijkbaar toch nog wel in hem geloven. Maar ja, ik zie wel dat die jongen iets kennen.
Oké, goed. Nog iets opvallend aan deze wedstrijd, Gert? Naast de revival van de RSCA-voorhoede?
Ja, het viel me op. De tweet van Michel Verschuren. Ik vraag mij af of hij zelf al terug toegang heeft tot zijn eigen Twitter-account. Hij postte gisteren plots op Twitter zo'n automatische tweet van RSC Anderlecht heeft tegen Yellow Red KV Mechelen A gespeeld op 12 september 2021 om 13:30 in reeks Jupiler Pro League Nationale. Ontdek de wedstrijdgegevens. app.rbfa.be/wb3 B. Nee, WB38.
Zonder de uitslag.
Ergens gewoon, dat is een bot gewoon of zo.
Ja, ik weet niet of hij wilde via die app. Hij was waarschijnlijk in de app aan het kijken naar de opstellingen en zo. De app van de voetbalbond die menige persoon in het Belgisch voetbal gebruikt.
Ja.
En ik denk dat hij dan de uitslag wou delen op die weg zeker. Maar dan kreeg je dus dit.
Weet je wat ironisch is? Dat heel die in een tweet alles staat erin, behalve de netjes.
Ja, inderdaad. Ja, daarvoor moet je naar een app gaan, hè, Giel.
Ik vind die app trouwens wel heel tof om zo te gaan checken in de lagere reeks. Ja. Welke ex-profvoetballers er nog meespelen en zo.
Ja, maar er zijn wel mankementjes mee.
Met profvoetballers? Of?
Nou, er is zo meer en meer dat niet alle gegevens goed zijn. Ah. Er zijn een paar oefenmatchen die als competitiematch staan ingegeven in bepaalde reeksen. Dus... Dus daar mag nog eens door de webmaster opnieuw naar gekeken
misschien
worden.
Misschien eens naar Louise sturen.
Ja, naar Louise, die zal het zeker weten. Goed, misschien nog één ding. Ik zou toch nog een plein willen toewerpen naar Anderlecht. Niet omwille van de wedstrijd, ondanks dat die tweede helft uitmuntend was. Maar vooral in omtrent de manier waarop ze het vertrek van Craig Bellamy hebben aangekondigd. Assistentcoach van Anderlecht, die vertrekt omdat hij kampt met een depressie, een klinische depressie, waar dat er nu weer een dieper dal is in zijn leven. Dat is sowieso al geen gemakkelijke boodschap om die te brengen. En je had er als club voor kunnen kiezen om te zeggen van Craig Bellamy verlaat de club op basis van persoonlijke redenen. Maar door dat dan net niet te benoemen, dan gaan wij, maar ook andere mensen, vragen daarbij stellen. Wat zit er daarachter? Gaan we daar naar op zoek? En door het nu wel te benoemen, vermijd je dat en zorg je er ook voor dat heel die thematiek bespreekbaar wordt. Thematiek van mensen die met het droomproduct voetbal werken, dat die ook best ongelukkig kunnen zijn. En goed dat er enerzijds ingegrepen is, ook al zei compagnie, het is misschien al te laat. En goed dat deze boodschap eigenlijk verkondigd wordt.
Ja.
Inderdaad, absoluut. Ja.
Zoveel wijsheid kunnen wij alleen maar beamen. En we hopen dat Bellamy zich snel beter mag voelen. Okay.
Over wijsheid gesproken, wat moet Biewen nog onthouden van de activiteit liever op de Belgische voetbalvelden, Janko?
Dat er weer uitfans in het stadion zaten, bijvoorbeeld.
Okay. Goed, hebben we dat gemerkt?
Zeker en vast. Ik heb een stuk van Eupen Antwerp gezien. Er hield me op dat er eigenlijk bijna meer Antwerp-fans dan Eupen-fans zaten. Dat was ook wel te horen. Ja. Ismail Preveljak, die scoorde, zijn goal werd afgekeurd. Die ging er ook nog eens wat uitdagen bij de Antwerp-fans. Ja. Dat zou ik niet doen als ik hem was. Maar het was wel leuk om te zien. Ik denk dat
het was wel leuk om te zien.
Nee, dat er fans zaten. Ik denk dat de fans zelf ook wel blij waren. Alleen waren er hier en daar nog wel wat problemen. Op de bus bijvoorbeeld.
Okay,
die van Kortrijk onderweg naar Leuven. Die mochten alleen maar lauw bier drinken op de bus.
Alleen maar lauw bier?
Ja, dus
hoe kan dat een regel zijn?
Er mocht wel degelijk gegeten en gedronken worden. Want er was op voorhand ook al wat twijfel over. En zo. Ja. Maar de ijskast mocht niet gebruikt worden. Dus ze konden alleen een bak bier meepakken, maar ze mochten die niet in de ijskast zitten. Dus alleen lauwe pintjes.
Ja, en waarom niet?
Dat moet je niet aan mij vragen. Dat moet je vragen aan de mensen dat die protocol schrijven.
Dat staat in het coronaprotocol.
Stijn van Bever schrijft het coronaprotocol.
Ja, maar ik denk niet dat het van de Pro League zelf was. Ja. Ik denk dat het meer ging over de COVID-safety events. En het probleem was, want dat schreef KV Kortrijk op zijn website, dat ze moeten leren dat de regels onderweg naar een COVID-safe event, zoals een voetbalmatch tegenwoordig is, eigenlijk dezelfde zou moeten zijn als op het evenement zelf.
Ja.
Maar dat is nog niet helemaal gelijk getrokken.
Oké.
Okay. Ja, heel bizar, hè?
Ik snap er niks van.
Ik snap er ook. Maar het is, elke uitvan is onderworpen aan een combi-regeling, denk ik.
Ja.
Klopt zo. Bij veel clubs is dat vaak soms standaard al. Dus je wordt al gedwongen tot die combi-regeling. En dan krijg je dit ook nog eens mee. Dus,
Lauw bier.
Dus eigenlijk moet je gewoon gekoelde bakken meepakken en zorgen dat je niet te ver moet rijden.
Ja, ik zei op voorhand in een diepvries zitten die pintjes.
Tip van Janko Beekman. Nu, er waren wel meer
bier. Heel die gangnat van die bus.
Ah, ja, tuurlijk. Ja.
Dat is altijd volgens mij.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Van al die vuile schoenen en zo. Er waren wel nog wat meer bierproblemen trouwens. Ik zag op Twitter een tweetje van Dylan Meesters, een van de bekendere standaardfans op het medium, dat hij een half uur moest wachten om 4 punten te krijgen in het stadion van Serrain. Dat is al lang en storend, denk ik. Zeker als dat tijdens de match is, dan mis je dus letterlijk een derde van de wedstrijd.
Als je dan 3 pintjes wilt drinken tijdens een match, dan heb je niks gezien. Hè?
Nee, inderdaad wel. tegen zoveel wijsheid, daar kan je niet tegen
inbrengen. Nee,
niet
tegen ingaan.
En onze lieve heer Red Magic, die dus met een van die luide Antwerp supporters was aan de keerweg, die meldde ook dat er slechts 1 tapkraan open was met grote bijschrift op Twitter. Schande! maar hij had wel een heel ingenieus wisselsysteem uitbedacht, zodat elk om beurt iemand van zijn groepje moest gaan aanschuiven. Want zo meldde hij mij via WhatsApp, hij haat zelf aanschuiven. Dus de biertoevoer was geregeld en hij moet zelf maar 1 keer gaan aanschuiven. Dus dat lijkt me wel een goede deal te zijn.
Zeker.
Zeker. Goed. Zijn er eigenlijk geen wedstrijden die nog een uitgebreide bespreking verdienen? Club Brugge won enorm vlot, een dominant met 3-0 van Oostende. Gent kon na die 6-1 tegen Club niet winnen tegen Charleroi. Integendeel, verloren op het einde met 2-3. Antwerpen was 0-1. Genk Union was 1-1. Nou, eigenlijk wel een best aantrekkelijke wedstrijd. OHL Kortrijk was 2-1, als ik het mij goed herinner. Het was eigenlijk de wedstrijd die het dichtst bij het nu ligt. En dan heb ik Standaar ook nog. Standaar die de Luikse derby binnenhaalde met 0-1.
En Genk.
Henk heb ik net gezegd. Ah, okay. Ik moet luisteren naar wat ik zeg.
Het waren er zoveel.
Wat een dutje dan toen. Al echt was vroeg voor ons.
Ja, we waren al
op tijd.
Wat is een van de wedstrijden waar nog iets is opgevallen of een bespreking verdient?
Ja, wat ik eigenlijk vond bij Serijn Standaar. Ja. En dat viel mij nu op, omdat ik voor de eerste keer Serijn thuiswedstrijd echt live gekeken heb. Ja. En niet alleen een samenvatting. Is dat... niet vanuit het hoofdcamera standpunt, maar alle andere camera's, die staan zo laag en zo provinciaal. Allee, zo een heel bekervoetbalgevoel. Zo. Weet je, hè, de eerste ronde van een beker.
Ik was op zoek naar een sportieve analyse, maar ben blij dat je weer een randje hebt.
De eerste wedstrijd van de beker, altijd als er amateurclubs, dan is dat ook altijd...
Nou, alle matchen op AVS.
Ja, dat is ook altijd zo heel laag... Dat gevoel had ik bij die wedstrijd.
Oké, en is dat positief of negatief?
Nee, dat neemt toch wel weg van de... Dat lijkt het toch allemaal wat amateuristischer ook gewoon. Ja.
Ah, amateuristischer of leuker?
Nee. Het ziet er dan zo wat minder uit. Je denkt dan... Automatisch maakt in je hoofd een klik van dit is een kleine club en dit is een klein stadion. Ja. En die kunnen niet voetballen. Allee.
Okay. Zouden ze luisteren in Luik?
Dat is zo de deductie van de journalist waarvoor je naar shot
luistert. Nee, maar dat is gewoon een kronkel
in je hoofd.
Ik snap
wat je wilt, zeker het gevoel ook wel.
Dat is waar, want tijdens rust, de Waalse tak van Eleven, dus de Waalse Dave Peters, die...
David Peters.
Die... interviewde Gilbert Bodaar tijdens de rust. Gilbert Bodaar, kind van Luik. Ook nonkel van Arnaud Bodaar, die op dat moment speelde.
Ex-werknemer van de Grotten van Haan ook.
Dat klopt, zeker. Ja. Die werd dus geïnterviewd en die zat op de eerste rij van de tribune. Dus dat was niet in een soort mixzoontje of even naar een tafeltje
een
gebracht.
Een mixzoontje, dat klinkt... Ja?
Maar, dat klinkt heel fout, inderdaad. Maar dus effectief zo, net voordat de wedstrijd opnieuw op gang werd gefloten voor de tweede helft, en dan dacht ik van, dit kan eigenlijk enkel maar gebeuren in nog een stadion waar dat je de mediaregels nog een klein beetje kunt buigen en er maar voor zorgen dat het werkt.
Ja, inderdaad. Oh, dus, dat klopt.
Goed. Dan zal ik misschien dan nog iets sportief vertellen? Want,
Iemand moet het doen,
want ik heb hier enkel bijna...
Maar goed te maken ook, natuurlijk.
Ik heb hier enkel maar bijna zondagwedstrijden opgesomd buiten Antwerpen-Eupen.
Er waren ook geen zaterdagwedstrijden.
De reden ervoor was, er waren er maar twee. Ik weet niet wat er daar gebeurd is. Misschien kan Janko helpen, want we hadden enkel maar Antwerpen-Eupen om 16:45 en Zultwaregem Cerkelenbrugge. Om 18:30, dus de magische 8 uur, of het magische 8 uur moment, werd er redelijk met de voeten getreden. Ja. Dat is al jaren zo ondertussen, maar nu was het toch echt wel schrijnend.
Ja, ik heb een bericht gestuurd naar Stijn van Bever. Dat zal u niet verbazen waarschijnlijk. Nee. Als ik een antwoord moet geven, heb ik de Stijn ervoor nodig.
Bellen met Stijn of vragen
naar
Stijn?
Nee, sturen naar Stijn sturen en bellen met Stijn. Van Bever. Maar dat moet nog komen, okay. Dat is voor een volgende aflevering. Nee, maar ik heb eerst eigenlijk een bericht gestuurd over die uitholling van de zaterdag in het algemeen. Het ging er een paar weken geleden ook al over hier.
Ja.
En dat heeft blijkbaar voor een deel te maken met...
Europese kalender, zeg ik meteen.
Nee, dat is het tweede deel van mijn antwoord. Okay. Ik wou het uitgeven.
Oké, okay, excuses.
Het heeft te maken met het feit dat heel veel politiezones liefst hebben dat hun ploegen bij daglicht spelen. En dan komt je heel snel bij de namiddag uit, ten eerste.
Ja, Anderlecht mag bijvoorbeeld alleen maar op zondagnamiddag in daglicht spelen.
Maar daarnaast zijn er ook nog de zenders. En die hebben dan weer liever dat de ploegen op zondag spelen. En daardoor dat er heel veel wedstrijden op zondagnamiddag worden geprogrammeerd.
Ja.
En iets minder op zaterdag. Deze zaterdag was er een speciaal geval. Genk had bijvoorbeeld gevraagd om zijn wedstrijd uit te stellen, omdat er een Zuid-Amerikaan had nog heel laat deze week moeten voetballen. En daardoor kwam het beter uit dat ze pas op zondag zouden moeten spelen.
Ja. Ze reist dan daar, is van zaterdag naar zondag, naar zaterdag, naar opnieuw zondag gegaan.
Ja, en bij Union waren ze ook niet echt tevreden dat de wedstrijd tegen Genk was verplaatst. Want eerst is die verplaatst naar de zondag om 18:45 volgens mij, of 18:30. En daarna nog eens naar 9:00. En zij zeiden ook van, dat kan toch ook zomaar niet.
Maar bij Union was het om internationale verplichtingen.
Maar ze waren niet zo blij met het feit dat 2 keer is verplaatst op zo'n korte tijd.
Dat is nu toch ook wel nieuw, want die kalender die ligt heel vaak lang op voorhand vast. Zelfs die inhaalwedstrijden of zelfs wijzigingen worden redelijk op voorhand doorgevoerd. Maar nu, het was echt uniek dat het op een week tijd 10 dagen voor de wedstrijd om 2 keer te veranderen. En daar hebben ze wel een punt, maar die clubs.
Wat ik dan ook niet goed snap is, ze halen al die matchen weg op zaterdag, maar Eupen-Antwerpen blijft dan om 4:15 op zaterdag namiddag staan. Dus die supporters van Antwerpen, die moeten... Ja. Allee, stel nu, je bent een supporter van Antwerpen, je speelt cafévoetbal op zondagnamiddag. Ja, je moet al gaan kiezen. Je kunt zelf, of je speelt ergens in de reserve of zo. Je kunt dus zelf al niet meer voetballen, omdat je om 4:15 in Eupen moet zijn. Je moet om 11:00 morgens vertrekken om op tijd te zijn.
Ja, waar het camp probeert is wel nog te spreiden, hè? 11.
Ja, oké, maar daar was een...
Ja, maar ik zeg niet dat het goed is, hè. Maar,
nee, dat ik vind dat heel raar.
En maar als je 2 matchen hebt, moet je niet 1 al om 4:15 zetten, vind ik.
Nee,
dat begrijp ik.
Ja, dat is waar, maar ja, daar wordt dan waarschijnlijk dan niet meer aan gekomen. Ja. Maar ik vind het ook gewoon raar van, ja, is er een empirisch bewijs of zo dat de zondag meer een kijkdag is voor tv? Want ik heb op zondag meer uitjes dan op zaterdag tegenwoordig.
Ja, maar moet dan toch zijn dat Eleven over cijfers beschikt waar het blijkt dat er meer mensen op zondag kijken.
Ja, oké. Okay. Dan wil ik die graag wel eens zien.
Trouwens, nog wel een tof weetje over die interlandbreak in Zuid-Amerika. Want dus... Het probleem is dat de spelers van Genk te laat zouden terug zijn.
De Colombianen.
Colombianen.
Dus Arteaga, Munoz.
Ik denk dat Munoz en Cuesta waren.
Ah, Munoz en Cuesta, ja.
Maar die hadden donderdagnacht nog moeten spelen tegen Chili. Die nacht moeten ook Brazilië en Argentinië nog spelen. Daardoor dan Neymar en Messi er niet bij waren bij PSG. Ja. Maar omdat de vluchten zo kwamen niet zo goed uit. En om hun spelers toch op tijd terug te krijgen in België, heeft Genk samengelegd met een paar Europese topploegen. Ik denk met Porto, met Juventus, met Napoli.
Feyenoord.
Europese topploegen.
Wow.
Samengelegd met die ploegen om een privévliegtuig naar Parijs te laten vliegen. Ja. En dan vandaar konden al die spelers van Chili en van Colombia naar hun clubs vertrekken. Ja. Vond dat wel grappig.
Ja, dus wel al een tweede of derde keer dat gebeurt, denk ik.
Dan vond ik
maar jij deed nog niet zo lang.
De eerste keer dat ik het weet. Maar...
De eerste keer dat ik het weet. Met een glimlachje erachter. Prachtig. Maar even terug naar de mensen die zaterdag een beetje gered hebben. Zijn de Cercle Brugge. Het is niet ook elke dag dat je een 2-0 omtovert in een 2-4. En ik vind het wel leuk voor de vereniging. De zege was brood nodig. Ze hadden niet meer gewonnen sinds speeldag 1. Het was verdiend. Vond ik ook. Het is ook een elftal dat eigenlijk een van de meest eigen jeugdopleiding Belgisch getint is. En dat wordt vaak
onverwacht
vergeten.
Eigenlijk.
Onverwacht eigenlijk. Ik denk dat nu de man van Houten en je moet mij helpen, Thibaut Sommers, denk ik, dat die alle 3 in de basis stonden. Dus dat zijn toch wel 3 eigen producten. Dat zijn mensen misschien zich ook niet meer van bewust. Er stond geen enkele Monaco-huurling in de basis. Er stond zelfs maar 1 transfer vanuit Monaco in de basis. Dus
ze worden zelf bedruipend eigenlijk.
Ja, dat zou ik nu niet zeggen. Maar laten we zeggen dat de visie voor Cercle en de visie voor Monaco meer en meer uit elkaar binnengaan. Een beetje meer OHL-Leicester-stijl. Van doe uw eigen ding.
Ja, misschien wel.
Dus ze proberen ook positief te voetballen. Dus ik vond het wel aangenaam voor Cercle dat gebeurde.
Ja, en misschien ook een bewijs dat het niet per se negatief is om samen te werken met zo'n ploeg. Dat is zo'n buitenlandse samenwerking niet
zo ver zou ik het nu niet trekken, maar ik ben sowieso standaard... Het is niet omdat we samenwerken met een buitenlandse ploeg dat standaard slecht is. Heel goede voorbeelden, inderdaad.
Ja, inderdaad.
Dus goed. En voor die Van Dragen was het ook wel leuk, hè, Janko? Dat hij nog eens kon.
Hij begon zelfs te rijmen na de wedstrijd.
Rijmen?
Of dat jullie zijn reactie hebben gehoord?
Nee.
In één en dezelfde reactie zat een rijmpje en een inzending voor de Karagiannis Cup.
Dan moet eerst deze jingle gespeeld worden.
De Karagiannis Cup.
Oeh, ja, oké. Okay.
Is hem gespeeld?
Hij is gespeeld.
We horen dat hier, de mensen weten dat niet, maar we horen een jingle.
Ik heb net genoeg tijd gelaten zodat die jingle er is. Maar ik denk dat het de eerste keer is van het seizoen dat we hem kunnen spelen.
En ik ben benieuwd.
Ja, dus goed luister. In het begin van zijn reactie zit het rijmpje. Helemaal op het einde komt... De kleine Karagiannis.
Als je kijkt naar de afgelopen 6 matchen, ons pijnpuntje is misschien het creëren van kansen en doelpunten maken. En dan maak je er in 1 keer 4. Dan doet dat enorm plezier. En je zag ook wel een opgeluchte bank waar spelers zelf tot op het veld gaan meevieren. Dus dan weet je dat het goed zit in de groep. En we hebben moeten lang wachten en heel geduldig zijn. Maar uiteindelijk zijn we vandaag wel betaald voor het goede werk dat we leveren. En dat we daar echt wel op gewerkt hebben om de automatismen aan te scherpen.
Ja, het is wel een mooie, inderdaad.
Absoluut. Ik heb je weer niet gehoord.
We hebben het hier niet gehoord, maar we weten wel wat er geweest. Dus,
het is hier nog nieuw voor mij.
Dus voor al ons harde
werk... Doe nu alsof we dat wel gehoord hebben, Janko.
Wauw.
Dat er niet in gemonteerd wordt.
Hallo televisie.
Ja. Hallo televisie. Hallo podcast. Dus voor al ons harde werk zijn we nu eindelijk betaald geweest.
Ja, inderdaad. Dus,
dat weet je ook meteen hoe dat Yves Van der Aag het liefst beloond wordt eigenlijk.
Ja, ja inderdaad.
In dikke, vette flappen eigenlijk.
Ja, inderdaad.
Dat wilt hij. Goed. Heren, opvallend nog. We zijn 7 speeldagen ver. En er is nog geen enkel treinsontslag. En de laatste keer dat gebeurde, dateert al van de Brugse wissel. Juan Carlos Garrido en Michel Preud'homme. En die vond plaats op 19 september 2013. Hmm. We zijn vandaag 13 september. Dus wie weet pakken we dat ook nog een beetje erbij.
Ik vind dat hier wel serieus aan jinxen zijn.
Nee.
We hebben al een traditie van opnemen en dan tussen opname en publicatie wordt er een trainer ontslagen. We nemen vandaag extra vroeg op, dus de tijd tussen opname en publicatie is nog groter. En jij gaat hier even zeggen van, er is nog altijd geen trainer ontslagen.
Nee,
dat komt als een boemerang in ons gezicht terug.
Het is vanavond nog Beerschot STVV. En ik denk dat de grootste kans hebben op dit moment voor het ontslag Pieter Maas is coach van Beerschot. Mm. Dus we zitten sowieso al een extra dag safe.
Oké.
Okay, ik ben heel blij dat er nog niet met ontslagen is. Omdat de voetbal is nog niet gedateerd nu. Ja, dat zou ook al jammer zijn.
Okay, ja, dat klopt inderdaad.
Maar het zou straks wel eens... Pieter Maas, ik zag het klassement. 6 punten verschil al met de voorlaatste en de derde laatste. En dat is toch al... Ja.
Ja,
significant.
Dat is al,
En straks is het dan tegen een van die ploegen die ook maar 7 punten heeft. Dus als je daar dan nog eens van verliest. Dan,
het zou morgen kunnen gebeuren, maar tegen dan heeft merendeel van de luisteraars het al gezien.
Gehoord,
inderdaad.
Ja, is zo.
Goed, misschien nog een klein quizvraagje. Weten jullie eigenlijk de eerste ontslagen of de eerste vertrokkenen na het seizoen waarin Garrido dat deed in 2013-14. Dus tussen 2014 en 2021.
Je hebt dit examen wel niet aangekondigd, hè, meneer Mabel.
Ja, Yannick Ferreira zit daar zeker tussen.
Yannick Ferreira, 2016. Bij Standaard.
Is het om de beurt? Of
6 september. Nee, zeg maar gewoon een paar namen.
Ik denk vorig jaar Frank Verkouteren.
Frank Verkouteren, 17 augustus al.
Ja. Bij Moes Kroen, Defailly.
Defailly, 2018.
Dat is ook nog niet zo lang geleden.
Bij Sint-Truiden ook niet...
10-10.
Is dat het belletje dat ik juist...
Nee.
Dat je naam van de mens.
Marques, ja.
En dan nog een van Standaard, want Standaard heeft daar wel wat traditie in.
Het jaar voor Ferreira. Een Servier.
Jankovic?
Nee, Muslin.
Dus Muslin. En Verkouteren, het jaar ervoor Kustovic. Het jaar ervoor Defailly, Marques, Ferreira, Muslin. En tussen Muslin en Garrido, ene Stanley Menzo.
Op
31 augustus. De reden waarom ik nog eens de trainers bovenhaal, is omdat vorige week Urbain Brahms ons ontvallen is. Voor de heel jonge luisteraar, of eigenlijk voor de jonge luisteraar. De coach was een held in Turkije bij Trabzonspor. Hij heeft FAF onder meer gelanceerd. En daarvoor... Zijn belangrijkste feit, hij heeft eigenlijk Beveren groot gemaakt. Hmm. Het leuke aan het feit dat Urbain Brahms nog eens over de tongen rolt, is, de man overlijdt, daar wordt dan over gesproken op de redactie, haalt zo wat herinneringen op, en dan komen altijd wel zo wat verhalen naar boven. En onder een van die verhalen kwam van een nieuwe collega bij ons hier op de redactie, Martijn Goetels. Die begon zo plotseling. Die zei van, Urbain Brahms. Dat is de opvolger van Urbain Brahms. Dat is de neef van mijn overgrootvader. En daar zat dan een heel gek stamboom historisch verhaal achter. De opvolger van Urbain Brahms is Robert Goetels. Martijn Goetels, Robert Goetels. Zo weet je het.
Klinkt logisch.
Robert Goetels is ook de man die dan eigenlijk kampioen werd met Beveren. Want dat heeft Brahms zelf nooit verwezenlijkt. Want die is vertrokken in dat seizoen van de titel van Beveren naar Godbetert Lokeren. Waar dat hij dan vierde mee geworden is. Maar zo zie je maar weer dat iedereen op een of andere gekke manier een familiale verbindenis heeft met... Iemand gelieerd aan de voetbalwereld. En ik kijk naar jullie en ik denk van, dat kan bijna bij jullie niet anders zijn. Janko?
In de familie niet. Ik heb wel een link met Beveren ook, want ik heb ooit training gekregen van Heinz Schönberger.
Oh.
Een ex-middenvelder van Beveren.
Ja?
Een Duitse, hele goede middenvelder. En ik heb ook op school gezeten, dat is dan niet met Beveren, met Shani van Michem. Dat is mevrouw Toby Alderweireld.
Oh.
En we hebben niet alleen samen op school gezeten. We hebben ook ooit...
Op de achterbank van een auto?
Nee, wel op een bank. We hebben samen... Zij was het buurmeisje, mijn goede vriend van mijn ouders. We waren er ooit, ik denk dat ik een jaar of 11, 12 was. Oudejaarsavond aan het vieren. Maar ik ben toen heel ziek geworden. Niet van een drank, echt van de kroketten of zo.
Tuurlijk.
In de zetel moeten gaan zitten met een emmer onder mij. En Shani is toen echt heel lang naast mij blijven zitten. En ik vond dat heel lief. En dat creëert een band.
Maar die is toch wel een beetje ouder dan nu, toch?
Ja, die ging nog weg toen, die avond. Ja. Dus dat was eigenlijk haar voordrink voor ze vertrok naar het feestje, heeft hij naast mij...
Ik was eigenlijk op u aan het baby zitten.
Zo voelde het een beetje. Maar sindsdien is Shani wel zijn zus voor mij. Als we dan toch een familiale band zochten.
En vindt Shani dat jij als een broer bent voor haar?
Het verhaal blijft gaan. Een paar weken geleden, na een transfer van Toby Alderweireld naar Qatar, had ik nog eens naar Shani gebeld met de vraag van, of dat we Toby konden spreken en zo. We konden maar proberen. En ik belde haar met de woorden van, het is Janko van op school vroeger. Ja. Ik ken u nog. Ik heb u onlangs nog in Brugge gezien met uw rode Fiat. Zelfs mijn rode Fiat is al bekend bij Shani.
Oké, dus kotsen door kroketten. Kunnen jij daarover gaan, Gert?
Nee.
Trouwens,
nee.
Voordrink. Iedereen zegt toch predrink? Nee.
Nee, wij dus zeggen Antwerpen voordrink.
Ja. Voordrink. Oh, dat klinkt heel vies eigenlijk, maar ja.
Hetzelfde als pre, maar bon. Ja.
Een vriendin van ons is een nicht van Sylvie Meijs, dus ik dacht toen dat die vriendin trouwde, van ik zit op het trouwfeest samen met Rafael van der Vaart. Maar hij was niet opkomen daar.
Te traag.
Dat is wel een goede link. En, maar ik dacht, jij die iedereen kent in de campen...
iedereen kent elkaar in de campen. Hè?
Ja, ik ging iets veel luider zeggen, maar ik ga het niet doen. Geen campische link dan met een campische voetballer?
Niet direct. Nee? Alleen, mijn onkel was wel de buurman van de vader van Mark Schaars. maar daardoor mocht ik wel altijd vroeger mee. Alleen, het spelerzoon van Germinal Leekren en zo.
Okay.
En echt straf in die tijd, ik spreek dan over 98 of zo, die periode. 98, 99. Dan mochten wij dus na de match van Germinal Leekren, zondagnamiddag match, na de match nog twee lampen aan in het stadion. En dan mochten wij gewoon nog, de Bengals mochten daar dan... De Bengals gaan
de grote goal schieten. Hè?
Op veld nog shotten, maar, in eerste klas.
Maar zelfs bij Sparta Petegem werden wij ervan gestuurd.
Ja, bij ons in Burg ook. Maar op Union, maar dat is ook blijkbaar. Hè.
Is dat?
Allee, dat is er ook al gebeurd. En in Nederland gebeurt dat ook vaker. Maar dat is gewoon
een heel kunstjes
is inderdaad. Dus dat kan niet kapot in principe.
Ah, dus mooie tijden. Mooie tijden met dank aan het feit dat je de zoon bent van
ik heb gevoetbald
Mark Schaassens.
Met de zoon van Mark Schaassens, de Robin. Maar nu stoppen we.
Maar kijk, dat is wel een familiale link.
Ja, maar niet van mij.
Niet van hem, hè.
De zoon van Mark Schaassens. Ja, we komen terug bij Mark Schaassens, prachtig. Moeten we nog hebben over iets anders? Refs bijvoorbeeld, onbegrijpelijke tweede gele varkaart. Andere vreemde fasen. Ik kan er makkelijk 3 opzommen dit weekend.
Inderdaad. Maar...
Of gaan we het voor 1 keer zeggen van... Het is problematisch, we laten het deze week rusten, maar jongens, doe er alsjeblieft iets aan.
Ja, dat is een goede samenvatting.
Sava,
doet hij nu pijnkie om? Zo horen dat we niet over scheidsrichters gaan praten?
Niet echt eigenlijk, ik heb er eigenlijk ook niet echt veel zin meer in.
Oké, dan doen we dat niet.
Als Guillaume er al geen zin meer in heeft, dan moeten we echt iets veranderen.
Dan zijn we niet goed bezig, jongens.
Ik zet mij erover. We gaan over naar de wisselrubriek.
Ik zie wat jij niet ziet.
De ogen van de shotcasters staan altijd in havikstand. Wat hebben zij gezien dat niemand anders zag? En vooral, kunnen ze het verklaren? Dit is Ik zie wat jij niet ziet. Gert Gijssen, heb jij iets gezien wat niemand anders zag met je ogen in havikstand?
De boogschiettrend.
De boogschiettrend.
Ja, dus
nu komt het.
Het is al eens een keer eerder gedaan, vaker gedaan. Na een doelpunt doet Romelu Lukaku alsof hij met de pijl en boog... Een pijl wegschiet. En Jari Verscharen doet het ook. Maar gisteren deed hij dat na zijn doelpunt. Maar ze maken allebei dezelfde fout.
Nu ben ik heel benieuwd.
Ja, dus ze schieten, ze spannen hun boog op en dan laten ze hun twee handen los. Dus ze laten ook hun boog vallen.
Olij, jongen.
Ja, echt waar, je moet er maar eens op letten. Lukaku laat zijn boog vallen en Verscharen liet gisteren zijn boog ook vallen. Dus die pijl die vliegt niet ver dan. Allee, ik kan u dat zeggen.
Dus dat is heel gevaarlijk.
Dat is echt waar, je moet er eens op letten.
Pijn doen,
dat is toch wat ziet er onnozel uit. Als je dat nu weet, dat is, en je gaat er naar kijken, dan gaat het altijd onnozel vinden.
Als Lukaku het nu volgend weekend wel juist doet, weten we wat hem luistert naar Shotcast.
Dus we doen ons best om wat interessante rubriekjes te maken. De luisteraar die verwacht toch enig niveau.
Ja, maar wat is het verhaal dat de luisteraar dit weekend, als ze naar de match van Chelsea zitten te kijken, gaan vertellen, terwijl Lukaku met pijl en boog niet schiet? Dit verhaal.
Oké, prachtig. Moet wel zijn, er was ook zo een boog op mijn vrijgezel, besef ik nu.
Ja?
Ja, echt zo. Dus iemand had dat mee. Die had een boog uit Zweeds hout mee. En die zei van, we gaan daar een keer mee schieten. Ik dacht, ça va. Ja, maar ik moest eerst een hele dag inolien. En what the fuck? En dan schoot hij daarmee. En wij dachten, dat zal zo'n boogje zijn. Dat vloog 250 meter ver. Geen zever. Dat was levensgevaarlijk eigenlijk.
Dus waarom neemt je zoiets? Dus wat, dit gaat ons te ver leiden, denk ik.
Maar. Steek die boog weg. Steek alsjeblieft die boog weg. Maar goed, ja, Lukaku kan wel niet mijn boog schieten dan. Maar hij kan wel mooie goals gemaakt. Twee mooie goals bij Chelsea. Zijn eerste voor, op Stamford Bridge. Ja. Dus een zeer
emotioneel verhaal. Ik vond ook een fantastisch beeld dat hij daar zo aan die cornervlag ging staan.
Ja.
Voor die stand dan eigenlijk. Ja. Ja, voor de tribune. En dan die foto van achteruit. Fantastisch.
Lukaku kan dat wel. Zo voor iconische vieringen zorgen.
Ja, met de Bruin onder meer.
Ja, inderdaad.
Boogschieten. Dat,
had hij een boog geweest?
Dat. Maar het was wel in Engeland zeker wel het weekend van de homecomings. Met ook nog Cristiano Ronaldo, die ook twee rozen potten bij zijn...
Was dat er niet?
Manchester United.
Ah, twee goals.
Ah ja, sorry.
Maar roze potten, dat klonk ook raar. Maar laat maar.
Goalspotten.
Scoorden, hè.
Scoorden gewoon. Maar dus, dat was het eigenlijk over Engeland. Ik weet niet of er nooit is. Misschien niet. Misschien moeten we overgaan naar het volgende. We gaan overgaan naar het volgende. We gaan overgaan naar het volgende. Nadat ik de suggesties heb gezegd. Nadat ik gesuggereerd heb aan de luisteraars. Als jullie iets hebben om door te sturen. @shotcast. Shotcast@nieuwsblad.be. Podcast@nieuwsblad.be. Maar dat ging vrij moeilijk. Nu gaan we echt over
dat is omdat je te laat wordt dat dit stukje niet kunnen uitschrijven. Waarschijnlijk en daarom nu een beetje.
Nee. Ja. Het is gewoon omdat ik mijn kerst heb moeten opjagen vanmorgen. En daardoor ben ik nog steeds niet fris. Ik heb echt een koffie te weinig gehad.
Okay.
Ik ben er wel een komen brengen. Hè.
Over naar het volgende.
Het event van de week.
Onze vrienden van BWIN zijn wel heel onbehulpzaam, een beetje gelijk mij vandaag. Niet alleen dienen wij hen wekelijks te vertellen wat ze in het weekend gemist hebben, ook moeten wij hen wijzen op het event van de aankomende week. Het event van de aankomende week, ik denk dat er maar één ding is. Zijn de Club Brugge PSG op woensdag. Start van de Champions League voor ons Belgen en ook voor Europeanen. Champions League begint dinsdag. En hebben wij toch wel in ons midden de speciale gezant naar Parijs, die gestuurd werd door het Nieuwsblad om PSG te scouten. Janko Beekman, hoe was het?
Plezant. Ja, heel tof.
Okay.
Ik had twee weken geleden ook al verteld over mijn bezoekje naar Manchester City. Er was lekker warm eten. In Parijs was het heel chic eten, in de perszaal.
Okay, maar wel koud dan?
Ja, het waren allemaal zo kleine koude hapjes, maar heel mooi gepresenteerd. Vond ik wel tof. Alleen, er stond nergens bij wat dat was om te eten. Dus dat was elke keer een verrassing.
Je vertrouwt dat niet?
Nee. Maar alles was uiteindelijk wel lekker. Dat was leuk. De match was ook leuk. Een overwinning van PSG tegen Clermont Foot. 4-0. Ja. Clermont Foot. Toffe link ook wel.
Inderdaad.
Je weet
ook nooit hoe dat ze gaan spelen.
Nee, dat is waar. Tot na de match was het elke keer leuk. Maar toen moest ik naar de persconferentie met Mauricio Pochettino. En mijn doel daar was eigenlijk duidelijk. Ik wilde één vraag kunnen stellen over Club Brugge. Omdat ze aan woensdag tegen speelden. Misschien wou ik iets zeggen over Hans van Aken of zo. Had het wel tof geweest. Maar het was daar de persman van PSG die besliste wie er een vraag mocht stellen. Dus die duidde aan journalisten aan, die kregen een micro en die mochten een vraag stellen.
En meestal is dat op voorhand al afgesproken of zijn dat de vaste mensen die...
Dat gevoel had ik nu niet, want er waren er ook wel zo'n bar in het buitenland dat een vraag stelde. Okay. En zo. Maar dus ik steek mijn vinger op, die mensen doet tekenen aan mij van het is gebied aan u.
Ja.
Er komen nog 5 mensen aan de beurt, ik heb nog altijd geen vraag mogen stellen, dus ik steek zo nog eens mijn vinger op. En die mensen beginnen ineens te gesticuleren van kom, niet beginnen zagen. Hè. En uiteindelijk heb ik geen vraag mogen stellen.
Oh.
Ja, jammer. Dus we weten niet wat dat Mauricio Pochettino weet over Club Brugge.
En een andere Belgisch medium heeft de poging niet gewaagd?
Nee. Ja. Die zal misschien ook een beetje afgeschrikt zijn door die mensen. Het was dus echt heel wild wel.
Oké, dus als we toegang zouden kunnen krijgen tot die beelden, zouden we dat wel kunnen zien?
Ja, dat denk ik wel.
Alright. Geen leuke ervaring uiteindelijk.
Nee, hij heeft nu ook niet zijn middenvinger op zo gestoken aan mij. Voor de duidelijkheid, dat is gewoon echt van, doe kalm. Zo, op zijn Frans.
Let the record show dat hij een wegwerpgebaar erbij komt. Oeh, dat is wat pijnlijk.
Ja, die dacht waarschijnlijk, wat doet die jeugdspeler hier?
Studenten mogen geen vragen stellen.
Nog iets anders meegemaakt met meer succes?
Nee, alleen nog een teleurstelling. Maar voor de rest was het heel leuk in Parijs. Dat is voor jullie misschien raar om te horen als ervaren journalist.
Ja, inderdaad. Ik weet wat er gaat komen.
Ja, maar ik heb in mijn jonge carrière als journalist nog nooit in een mixed zone gestaan.
Oh, dat is wel raar.
Misschien voor de mensen handig om te weten, een mixed zone is zo de plaats waar de spelers na de wedstrijd voorbij komen, waar journalisten een vraag kunnen stellen. Die was er in België de afgelopen maanden niet door de coronamaatregelen. Spelers kwamen naar de persconferentie, zoals de coach, waar dan vragen konden worden gesteld. Maar nu in Parijs stond er op mijn badge dat ik toegang had tot de mixed zone. En ik dacht dat zal er misschien standaard op staan. Misschien is er hier ook geen. Dus ik ga dat heel blij vragen. Is er een mixed zone vandaag? Mensen aan PSG zeggen van, ja, er is een mixed zone. Dus ik na de match met gezonde spanning richting de mixed zone ook gesloten. Is er nog altijd niet in de Big Stone gestaan.
Amai, dat is, en hoe lang zijn nu voetbaljournalist?
Een jaar.
Kijkt op zijn uurwerk.
Een jaar, een maand en ja, een jaar ongeveer.
Oké, okay,
mooi. Ja, ja, dat is een jaar. Ja.
Kijk er wel naar uit.
Maar in België is een Mixed Zone terug sinds afgelopen weekend.
Ja, dus dat wordt volgend leuk. Weekend mijn eerste Mixed Zone.
Alright, okay. Goed. Sportief iets te melden? Of wat we zijn hier gewoon bezig over een mislukte persconferentie, een mislukte mixzone eigenlijk?
Ja, ik heb eigenlijk vooral de B-ploeg van PSG zien spelen. Want
interessant er, waarschijnlijk.
Nee, echt wel. Want, allee, dat blijft gewoon een goede ploeg. Het ging heel vlot tegen Clermont Foot. Maar ik heb vandaag in mijn stuk in het nieuwsblad ook geschreven dat ik denk dat er woensdag voor Club Brugge wel kansen gaan komen. Ik kan echt als een boomer en terugkomen in
bold,
mijn gezicht.
Bold uitspraak inderdaad.
Maar ik heb 2 weken geleden Manchester City bezig gezien en ik vond dat echt een pak indrukwekkender. Je ziet dat dit een ploeg die nog niet super lang samenspeelt, dat er veel nieuwe spelers zijn en zo. En ja, ik heb het gevoel dat er op de counter en zo wel kansen gaan liggen voor Club Brugge. En dat Noah Lang en Kamal Sowah die beter gaan weten uit te spelen dan die spelers van Clermont Foot dit weekend.
Dat denk ik nu wel. Dat beter zal zijn dan Clermont Foot, maar dan nog denk ik wel dat het verschil redelijk gigantisch is.
Ja, maar ik
het gaat wel een evenementje zijn, hè, ja. Deze week. Mm-hmm, want als je zo hoort dat een burgemeester van Oostkamp, Brugge, wat is het?
Burgemeester Oostkamp, ja, klopt.
Dat hij, ja, ik was aan het denken, is dat misschien een deelgemeente van Brugge? Dat hij oproept om niet naar het hotel te gaan van PSG voor
waardoor
de supporters en
iedereen
zo.
Iedereen het idee krijgt van, hey, misschien moeten we naar dat hotel gaan.
Ja, inderdaad. Maar dat is zo'n Messi die voet aan grond zet in België, morgen dan. Dat gaat toch een evenementje zijn.
Dat zal inderdaad wel een evenementje zijn. Dus ik ben benieuwd naar de stormloop. Nog één ding, Janko. Een klein vogeltje had mij ingefluisterd dat je daar ook met een klein videocameraatje hebt rondgelopen. Of de camera op je smartphone om dingen te vragen aan de fans van PSG.
Ja, we wilden eigenlijk zo'n beetje zien. Want ja, voor ons is het nu de wedstrijd van het jaar. En Messi en Mbappé en Neymar naar België komen. Maar we vroegen ons af van ja, hoe hard liggen de fans van PSG nu wakker van Club Brugge? Ik ben sowieso een paar.
Niet zou ik zijn. Nee. Daarvoor zou ik niet naar Parijs gereisd hebben.
Ik ben gewoon met de simpele vraag rondgegaan van ja, kunt u 1 speler van Club Brugge opnoemen? Ik heb in totaal, 15 mensen gevraagd of zo. Niemand. Niemand kon nog maar 1 speler opnoemen. En dat is toch wel vrij jammer, want die hebben 2 jaar geleden nog tegen Club Brugge gespeeld. Die zouden dan toch misschien 1 speler hebben kunnen onthouden. Er was 1 mens die een speler kon noemen, Jeremy Doku. Ik zeg, ja, nee, dat is Anderlecht. Sorry.
Ja, dat is zelfs
Ren. Dus,
ja, oké, okay, dus, maar bij een buitenspeler gespeeld. Ja.
Oh, oké. Okay. Ik stel voor om u te bedanken voor uw mooie scoutingsopdracht, die totaal niet valikant in het water is gevallen. En dat wij overgaan naar de afsluiter. Dit was het alweer, uw wekelijkse update over de voetbalwereld. Geen quiz zoals u die in het vorige seizoen van ons gewoon was, al hadden we wel een kleine mini-quiz met de eerst ontslagene coaches. Maar die quiz die hevelen over naar de donderdagafleveringen, waar een van ons allen het in de quiz zal opnemen tegen de gast in kwestie. De aflevering met Jelle Vossen is bijvoorbeeld nog steeds een leuke actuele om te bekijken. En er komen er deze maand wel nog meer aan. Ik kijk naar de tijd. Ik denk dat we er redelijk goed binnengebleven zijn. Dus nog heel kort, Gert. Wat staat er deze week, of morgen, of overmorgen in de krant?
Volle chas. Op Club Brugge, PSG.
Volle natuurlijk. Chas.
Morgen bijvoorbeeld een interview met het eerste interview sinds een terugkeer met Wesley. Wesley Moraes.
Wesley Moraes, oké. Okay.
Dat onder andere. En verder moet ik, zoals elke week Janko zegt, zeggen van ja, de voetbalvergadering moet nog plaatsvinden.
Ah, de voetbalvergadering moet nog plaatsvinden.
Ja, okay, ja dat doen we niet voor weg, half 8. Nee.
Janko, wat gaat hij doen buiten ontmaagd worden in de mixzone?
Dat zijn hier van die uitspraken. Ik denk dat ik sowieso kijk even naar Gert een stuk ga schrijven over Lionel Messi. Ja, over zo'n beetje, want dat is wel interessant voor de mensen misschien. Zo de mens achter de voetballer. Want van heel veel bekende voetballers kennen we zo de verhalen. Mm. Bij Messi zijn er niet zoveel, dus ik ga die zoeken vandaag. Ja.
Misschien een heel kort stuk worden.
Spelen met zijn gigantische hond. Steak eten met Antonella.
Ik neem notities.
En zijn kinderen in bed steken. Ik denk die 3 zaken zal het wel redelijk opsommen.
En daarnaast heb ik ook een interview op de planning staan deze week met een ex-voetballer. Maar ik ga nog niet zeggen wie. Ik wist die van de concurrent niet op idee te brengen.
Hè. Oh, is het zo'n origineel idee?
Nee, maar ja, je weet, misschien drone hebben ze niet op idee moeten brengen.
Oké, goed. Wie Megascore mist en zich toch graag waagt aan een gratis prono met vrienden, kan nog steeds altijd terecht bij bchamp.bwin.be. Uitgeven door onze vrienden van Bwin, de exclusive betting partner van de Pro League. En tegenwoordig ook van de Conference League. En de Europa League. Dus als er toevallig nog een ticketje van de boom zouden kunnen vallen, is dat niet per se voor Kortrijk OHL, maar wie weet voor agent Flora Tallinn.
Of de finale in Albanië.
Of de finale. Dat kan ook even goed. Dus Steven van Biewen, je weet wat je moet regelen.
Misschien moet de Shotcast naar de finale.
Misschien moeten wij naar de finale. Misschien moeten wij gewoon die tickets.
De eerste finale van de Conference League, daar kan Shotcast niet ontbreken.
Dat is waar.
Nee, eigenlijk niet.
Dat moeten wij.
Volgend jaar is het op Kreta. Supercool stadion, vlak bij de zee.
Op Kreta?
Ja.
Wow, okay. Dat is wel...
Denk ik. Ik zal dat straks even checken. En anders corrigeer mij gerust.
Oké, de eerste correctie voor volgende week is ook al bekend. Mensen, dit was het voor vandaag. Geniet nog na van het afgelopen weekend. En tot volgende week.
Van Ito, Onuachu. Dat is een goede voorzet van Aken met de goal.
Zin in nog een Shotcast? Beluister dan onze actuele afleveringen op maandag of onze interviews met spraakmakende gasten in onze afleveringen op donderdag. Bij het Nieuwsblad kan u ook nog terecht bij onze wielerpodcast Koers is van ons, onze politieke actua-podcast Het Punt van Impe of onze crimi-podcast De Stemmen van Assise. Ook Slimmer Leven en ons magazine Billy kan u niet alleen lezen, maar ook beluisteren. Tot een volgende keer.